Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Leander, ik ben getrouwd met Joanne. We zijn vader en moeder van 4 jongens, die zijn allemaal thuis bij hun moeder, in de gemeente in Middelburg. Wij zijn daar betrokken, ik mag daar dienen als oudste in een baptistengemeente, zo'n 2 uurtjes hier vandaan. Meestal gaan er wel 1 of 2 jongens met me mee, maar vandaag kon dat om meerdere redenen niet. Dus ik ben in mijn eentje deze kant op gereden, maar ik vind het heel fijn om bij jullie te zijn. Ik wil met jullie inderdaad nadenken over het thema Het is volbracht. Het leek mij wel passend in deze lijdenstijd. En ik begreep ook van Hugo dat jullie ook in de gezinnen nadenken over de psalmen, met de psalmen naar Pasen. En dat deze dag of deze week er een gedeelte uit psalm 22 wordt gelezen. En dat het thema is op het kruis. En ik hoefde er geen aparte nieuwe preek voor te schrijven, verzekerde Hugo mij. Maar ik vond het wel heel mooi om er met jullie over na te denken. Dus we gaan vandaag met elkaar naar Golgotha en zien wat daar gebeurd is. We lezen het uit het Marcus-evangelie, Marcus 15, vanaf vers 22. Marcus 15, vanaf vers 22 tot 39. Een bekend verhaal, maar ik heb onderweg hier naartoe gebeden dat God het ons voor ons weer nieuw maakt. En we onder de indruk zijn van wat Jezus daar doet en wie hij is. Marcus 15 vanaf vers 22 gaan we samen lezen. Het woord van God. En zij brachten hem, dat is Jezus, naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. En ze gaven hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalden ze wat ieder ervan nemen zou. En het was het 3e uur en ze kruisigden hem. En het opschrift met zijn beschuldiging was boven hem geschreven, de koning van de Joden. En zij kruisigden met hem 2 misdadigers, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt, en hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, ha, u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. En ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. Toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En op het 9e uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommige van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden, zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten we zien of Elia komt om hem eraf te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in 2, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij stond, tegenover hem, en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover. Het was op een grijze donderdag in november 1989. Ik was nog maar 4 jaar oud, dus ik kan het me niet herinneren. Maar 28 jaar lang, tot 1989, was het onmogelijk geweest om van de ene naar de andere kant te gaan. vrienden of familieleden konden elkaar onmogelijk bereiken. Als je in Oost woonde, dan woonde je in Oost. Woonde je in West, dan woonde je in West. En daardoor raakten in die 28 jaar gezinnen, families, vriendengroepen helemaal van elkaar vervreemd. Want er stond tussen West en Oost een grote blokkade van jongens en meiden 3,5 meter hoog en 45 kilometer lang. Ik heb het over de Berlijnse muur. En als je voor die donderdag in november, tijdens die 28 jaar, probeerde om over die betonnen barricade te klimmen, dan waagde je daarmee je leven. Je kon zomaar worden neergeschoten of gearresteerd. Tot op die bewuste dag, op 9 november 1989. Er was een persconferentie en daar klonk het, min of meer ongepland, de weg is vrij. En toen werd de Berlijnse muur neergehaald. En als je toen leefde, vooral als je toen in Duitsland leefde, dan kun je nu waarschijnlijk nog altijd de bevrijding voelen die de val van de muur veroorzaakte. De weg werd weer vrij en mensen die jarenlang gescheiden waren, werden weer met elkaar herenigd. Misschien zijn er hier wel mensen van middelbare leeftijd of wat ouder, die dat moment zich nog kunnen herinneren, dat door de radio of over de televisie klonk, de Berlijnse muur is gevallen. Een zucht van verlichting ging door Europa. Na jarenlange scheiding konden mensen elkaar weer ongestraft in de armen vallen. Vanmorgen wil ik tegen jullie zeggen, vanmorgen denken wij na over het feit dat er zo'n 2000 jaar geleden een nog veel grotere bevrijding plaatsvond. Op een soort scharniermoment in de tijd riep de Heer Jezus Christus, het is volbracht. En hij gaf de geest en alle christenen nu, ook hier vanmorgen, zouden op dit moment een zucht van verlichting moeten slaken. Veel groter dan de bevrijding in 1989 was de bevrijding toen op Golgotha, toen Jezus riep, het is volbracht. Toen dat gordijn scheurde van boven naar beneden en de toegang tot God de Heilige vrij werd. Nu konden mensen niet elkaar in de armen vallen. Nu konden ongestraft God en mens elkaar weer in de armen vallen. Hier denken wij vanmorgen over na. En ik wil je in de naam van de Heer Jezus vragen, niet zozeer om naar mij fatsoenlijk te luisteren, maar ik wil je vragen om naar Golgotha te gaan. Ik wil het ook aan de jongeren vragen die hier zijn. Dit bekende verhaal, wat je vaak al heel vaak uit de kinderbijbel hebt gehoord. Ik ga mijn best doen om het zo goed mogelijk aan jullie te vertellen. En ook over de betekenis na te denken. Maar we moeten samen naar Golgotha gaan en zien wat Jezus daar heeft gedaan. Wat gebeurde daar nu precies? Ga met me mee. Jezus is gevangen genomen. Alsof hij een zware crimineel is. In het paleis van Caiaphas, de hoge priester, wordt hij onschuldig, toch schuldig verklaard. En hij wordt weggevoerd naar een Romeinse rechter. Zijn naam is, dat weet je, Pilatus. En deze man, Pilatus, stelt tot 3 keer toe vast dat Jezus niet schuldig kan zijn. Maar toch, terwijl hij door de soldaten wordt bespot, door het volk wordt uitgejouwd en uiteindelijk ook met doornen wordt gekroond, gemarteld en geslagen, zegt die laffe Pilatus dat hij Jezus dan toch maar uitlevert om gekruisigd te worden. En dan gaan ze op pad. Zie je ze gaan, jongens en meiden? De Via Dolorosa, zo heet die weg. Jezus met enkele Romeinse soldaten. En daar speelt het tafereel zich af, dat Jezus aan het kruis wordt gespijkerd. Vers 25 zegt, en het was het 3e uur, rond 9 uur 's morgens, en zij kruisigden hem. De kruisdood, voor ons heel bekend, in die zin vanuit het verhaal heel bekend, maar toen was het nog veel bekender. Het was een Romeins psychologisch en fysiek moordwapen. Marcus vertelt dat er tegelijkertijd ook maar 2 andere misdadigers worden gekruisigd. Jezus komt in het midden van de 3, en boven zijn hoofd een bordje. Wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat ik tot nu toe heb gezegd, is waarschijnlijk voor de meesten van jullie heel bekend. Maar vanmorgen wil ik vragen, wat is nu het verhaal achter het verhaal? Wat maakt deze vreselijke lijdensweg nu zo bijzonder? Nou, dat is niet de kruisiging op zich. De Romeinen maakten al veel langer gebruik van deze martelmethode. Misschien zelfs de Assyriërs al daarvoor. Dus het feit dat daar die morgen 1-3 mannen werden gekruisigd, was eigenlijk niet zo bijzonder. Dat ze fysiek zo vreselijk leden, was eigenlijk ook niet uniek. Wat dan wel? Waarom staan christenen elk jaar hier heel bewust bij stil? Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha, zingen de kinderen en de volwassenen. Wat is daar nu zo bijzonder aan? Ik wil met jullie kijken naar 3 bijzondere gebeurtenissen in dit verhaal. 3 tekenen als het ware, die ons vanmorgen onderstrepen wat er zo bijzonder is aan Golgotha. De kruisdood van de Zoon van God. Als eerste, vers 33. Teken 1. En toen het 6e uur gekomen was, kwam er duisternis over de hele aarde tot de 9e uur. Teken 1 is duisternis. Ik wil daar met jullie even over nadenken. Wat gebeurt er als Jezus zo'n 3 uur aan het kruis hangt? Het is dan 12 uur in de middag. Volgt er een totale verduistering. 3 uur lang. Tot ongeveer 3 uur 's middags. Misschien zeg jij, maar wat is daar dan zo bijzonder aan? Dat gebeurt toch wel vaker, een zonsverduistering? Dat de maan tussen de zon en de aarde komt? Dat komt toch vaker voor? Ja, maar niet bij volle maan. Niet bij volle maan. En Jezus werd gekruisigd tijdens het Pesachfeest dat altijd bij volle maan wordt gevierd. En een zonsverduistering duurt nooit 3 uur, hoogstens 6-7 minuten. Dus er gebeurt hier iets bijzonders. Het is misschien wel een natuurkundig verschijnsel. Het vindt zich af in de wereld van de natuur. Daar speelt het zich af. Maar het is een daad van God. Dat is het altijd als er een zonsverduistering is. Want God speelt met de elementen van de natuur. Maar hier is het wel een bovennatuurlijk verschijnsel. Omdat het niet natuurlijk kan worden verklaard. Trouwens, als je een Jood was geweest en je had daar op Golgotha gestaan. En je zit daar 3 uur, jongens en meiden, in het pikdonker. Dan had je als Jood waarschijnlijk ook beseft, dit heeft te maken met de boosheid van God. De toorn van God wordt in de Bijbel heel vaak beschreven in termen van duisternis. Denk aan de plaag, Exodus 10. De dikke plaag van duisternis, omdat God boos is op de farao. Maar ook de profeten beschrijven de oordelen van God vaak in termen van duisternis en donkerheid. Als je dat wilt opzoeken, later Joël 2 vers 2... en Amos 5 vers 20, de toorn van God beschreven in termen van duisternis en donkerheid. Voor een Jood was het dus duidelijk, terwijl hij daar stond in die 3 uur durende duisternis, God is boos. God is vertoornd. Gods ongenoegen stort zich uit over ons land. Over deze kruiseling. De toorn van God, beetje afhankelijk van je achtergrond, beetje afhankelijk van je godsbeelden, soms ook een beetje afhankelijk van je theologische voorkeur, maar de toorn van God is geen onbeheerste opvliegendheid, zoals een vader of een moeder soms vanuit het vlees toornig kan zijn. Ik tenminste soms wel. Nu moet ik later vergeving vragen aan mijn kinderen. Misschien zijn jullie dat niveau allemaal ontgroeid. Maar ik worstel daar soms. God niet. Wat hier gebeurt op Golgotha is een gecontroleerde boosheid over alles wat tegen Gods heilige wil ingaat. Zonde is een vergrijp tegen Gods karakter. Onrecht, corruptie, belastingfraude, trots, roddel, hooghartigheid, egoïsme, overspel, harde woorden, liegen, onoprechtheid, manipulatie, schijnvroomheid. Het zijn allemaal dingen die als het ware een aanklacht tegen Gods karakter zijn. En God heeft die door de eeuwen heen als het ware toegelaten onder zijn verdraagzaamheid. Maar nu komt het moment van de afrekening en daarom wordt het pikdonker. De duisternis rondom Jezus sterven laat zien dat God als rechter een vonnis uitspreekt. En dat voltrekt aan de schuldige. De schuldige? Ja, want wij kennen de teksten uit de Tora die zeggen, God zal de schuldige zeker niet voor onschuldig houden. En hij zal de onschuldige, dat zit er ook in, niets voor schuldig houden. Dat gaat in tegen Gods eerlijkheid, Gods rechtvaardigheid. God als de volmaakt perfecte rechter maakt nooit een misstap. Hij straft de schuldige. Je kunt dan nu wel denken, maar wie is dan de schuldige? Nou, dat maakt het volgende vers duidelijk en dat brengt ons bij het tweede teken, vers 34. Het tweede teken, ik zou dat willen noemen als je meeschrijft, de Godverlatenheid. Het eerste was de duisternis, nu als tweede teken, vers 34, de Godverlatenheid. Want nadat het 3 uur pikdonker is geweest, begint die middelste kruiseling. Ik stop eventjes. Ik wil je even vragen, sta je nog bij het kruis? Want nu begint die middelste kruiseling, die begint te spreken. Hij begint te roepen. Hij zegt, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Misschien heb je het vanmorgen wel aan tafel gelezen, Psalm 22. Hij voelt zich diep alleen, door zijn vader verlaten. In deze uren van duisternis heeft Jezus geworsteld. Hij heeft intens geleden. En hij weet zich van God gescheiden. Ik las Psalm 22 vanmorgen. Die passage die op jullie rooster staat. Daar zegt David, profetisch, vers 18. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan en ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de hoorns van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Wat gebeurt hier nu? Jezus wordt in zijn geest, dit is voor ons ontzettend moeilijk te begrijpen en ook niet goed uit te leggen. Jezus wordt als mens, als het ware, in zijn geest losgemaakt van zijn vader. Hij voelt de aanwezigheid die altijd daar was, die altijd aanwezige vader, die altijd bij hem was. Hij voelt de goedkeurende blik van de vader van hem wijken. Die bekende stem die ooit riep, dit is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn vreugde vind. Dat was een refrein wat Jezus als het ware altijd hoorde in zijn geest. Ik ben de geliefde van de Vader. De Vader en ik zijn één. En Jezus hangt daar aan het kruis. En als het ware zoekt Jezus in zijn geest, waar is de Vader? Waar is hij? Waar is degene die gezegd heeft, jij bent mijn geliefde zoon? En in zijn geest voelt hij dat de Vader niet daar is. En daarom roept Jezus het uit met die woorden die hij ooit als kind op de zondagschool heeft geleerd. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat gebeurt hier? Er gebeurt wat de profeten hebben gezegd. God heeft al onze ongerechtigheden, de schuldigen, op hem doen neerkomen. God, ik zeg het even voor de jongeren en de kinderen die hier zijn. God heeft als het ware al de zonden verzameld en die in een grote plunjebaal gebundeld, van de eeuwen daarvoor en de eeuwen daarna, van al de kinderen van God. En God heeft die op dit beslissende moment in de geschiedenis op Jezus doen neerkomen. Werkelijk al de zonden van alle mensen die ooit in hem zouden geloven. Als je de film van je leven zou afspelen. Stel dat dat nu zou gebeuren. Stel dat de man van de techniek, Tim, een film van mijn leven had. Ik ben nu 40 jaar. Maar stel dat er een film van mijn leven was gemaakt met alle mooie, maar ook alle rottige dingen. En die zou hier plotseling beginnen te lopen zo. En de ondertitel was, deze film verhult niets. Hij vertelt het eerlijke verhaal van wie Leander 40 jaar lang geweest is. Woorden, gedachten, houdingen en daden. Ik zou rennen. Jullie zoeken het maar uit hoe jullie het doen met de dienst, maar ik zou rennen. Ik zou me echt schamen voor jullie. Dat is misschien trots. Je hebt gelijk. Maar ik zou me wel schamen. God heeft, zegt Jesaja 53, al onze ongerechtigheden op hem doen aankomen. Jezus hangt daar, door God behandeld als de grootste zondaar en draagt de toorn van God en hij betaalt zo de rekening van onze zonde. Voel je die schreeuw van Jezus? Hoor je hem zo echoën in je oor? Mijn God, mijn God. Jezus die, ik zei net, God straft altijd de schuldigen. Misschien zeg je hier toch niet? Ja en nee. Jezus heeft deze dingen niet gedaan waarvoor hij lijdt. Die hebben wij gedaan. Maar omdat God al die zonden van jou en mij in die plunjebaal op Jezus heeft gelegd, omdat God hem die zonde toerekent die hij niet gedaan heeft, en God de zonde moet straffen, moet hij Jezus straffen. Snap je? Nee, je snapt het niet, ik ook niet. Misschien moeten we het aanbidden. Maar Jezus heeft het geweten. Ik word nu verantwoordelijk gehouden, dat is het eigenlijk. Ik word verantwoordelijk gehouden voor dat wat zij gedaan hebben. Wat ik niet gestolen heb, dat moet ik terugbetalen. Wat ik niet geroddeld heb, daarvoor word ik verantwoordelijk gehouden. En omdat het oordeel zich voltrekt aan hem, voelt Jezus zich van de Vader verlaten. En hij koos hier vrijwillig voor. Onze oudste zoon is 15. En ik moest terugdenken aan een moment toen hij denk ik 2 of 3 jaar was. Een jaar of 12 geleden. Toen had ik een papadag. En toen ging ik op een mooie dag met hem wandelen in het bosje vlakbij ons huis. En hij had een beetje de neiging als jong mannetje om in dat bos lekker een beetje zijn eigen gang te gaan. En dan liep hij daarheen en daarheen en daarheen. Ik hield hem natuurlijk wel in de gaten. Maar soms dan was hij mij echt kwijt. Dan was hij met takjes aan het spelen. En zag je gewoon, hij is helemaal lekker gewoon in zichzelf bezig. En wat ik dan een keer deed, mijn vrouw vond dat niet grappig, maar ik heb het toch gedaan, is dat ik achter een hele dikke boom ben gekropen. Ben ik gaan staan. En ik hield hem zo in de gaten. Ik zag hem, maar hij zag mij niet. En op een gegeven moment stond hij zo op en begon hij zo te kijken. En toen dacht hij, waar is papa? En hij ging een stukje die kant op lopen, een stukje die kant, een stukje die kant. En toen, na een halve minuut of zo, realiseerde hij zich, papa is weg. En toen begon hij te rennen, die kant op te rennen. En hij begon te schreeuwen, papa! Ik kon me nog net achter die boom houden. En toen stopte hij op een gegeven moment en ik zag hem zo stoppen. En toen, misschien is dit iets te barbaars, ik had het misschien niet moeten doen. Maar toen stak hij zijn handjes in de lucht en toen riep hij, papa! En je zag eigenlijk de paniek in zijn oogjes. Toen ben ik van achter die boom gesprongen en heb ik hem geknuffeld. Ik moest daaraan denken. Eigenlijk was dit de Heer Jezus op het kruis. Jezus die daar hing. En hij had nog tegen de discipelen gezegd, de Vader is altijd bij mij. En op een bepaald niveau heeft de Vader hem natuurlijk nooit verlaten. Maar in de ervaring voelde hij zich diep door God verlaten. En Jezus riep als het ware, Abba, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is het tweede teken, de Godverlatenheid. We gaan naar het derde teken, vers 38. Drie bijzondere elementen in het kruisigingsverhaal. Eén was de duisternis, vers 33. Tweede, Godverlatenheid, vers 34. En nu de derde, het voorhangsel scheurt in tweeën. Even later richt Jezus zich nog even op. En met zijn laatste lichamelijke krachten roept hij nog één kreet. Je vindt hem in Johannes 30. Hij zegt, het is volbracht. In het Grieks één woord, tetelestai, voltooid, volbracht. It is finished. En dan roept Jezus tot zijn Vader, in uw handen geef ik mijn geest. Dat wil zeggen, Jezus legt zijn leven af. Hij heeft het zware werk volbracht. En hij sterft, vers 37. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest. En dan voegt Marcus iets toe in vers 38. Hij zegt, en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. Wat Marcus hier eigenlijk doet, Marcus schrijft zijn evangelie puntig, met vaart. Je ziet dat hier ook. Hij heeft hier de kruisigingsscène beschreven, net de duisternis, toen de Godverlatenheid. En nu draait Marcus als het ware zijn camera en richt hij ineens de camera op de tempel in Jeruzalem. Want daar hangt tussen die twee vertrekken, tussen het heilige en het heilige der heiligen, een dik gordijn. Het voorhangsel. Dat was 20 meter hoog en waarschijnlijk wel een vuist dik. Het hing daar al eeuwen. En het scheurt van boven naar beneden. Sta hier even bij stil. Juist op het moment als Jezus roept, het is volbracht, en hij de geest geeft, Jezus sterft, en zijn werk als het ware afrondt met het slotstuk, die uitroep met luide stem, het is volbracht. Op dat moment scheurt in de tempel dat vuistdikke gordijn van boven naar beneden. Ik denk dat de priesters die daar liepen, die zullen zich vreselijk geschrokken zijn. Weet je wat de traditie zegt? Dat ze het binnen een paar dagen weer dichtgenaaid hebben. Een paar handige priesters met naald en draad op een laddertje dichtgenaaid. Wat zegt God nu door dit gescheurde gordijn? Op dat gordijn stonden die cherubs die garant stonden en symbool stonden voor de heiligheid van God. Eeuwenlang hebben priesters naar dat gordijn gekeken, terwijl ze daar in het heilige rondliepen, bij de tafel van de toonbroden en bij het reukofferaltaar. Altijd keken die priesters tegen dat dikke gordijn aan. En die heilige cherubs, die zeiden als het ware, verboden toegang. Hier woont God, één keer per jaar de hoge priester, maar dat is het dan ook wel. Verder kun je niet komen. Maar nu, terwijl misschien de priester daar wel staat om dat reukofferaltaar te bedienen, of staat hij misschien bij die tafel van de toonbroden, ineens hoort hij een denderend lawaai en scheurt dat kleed. Zie je het voor je? Zo van boven naar beneden open en het valt zo naar de zijkanten en hij kijkt zo recht in het heilige der heiligen en hij ziet daar de ark staan, de woonplaats van God, van Yahweh, de heilige God. En die woorden, verboden toegang, die er als het ware altijd op dat doek stonden, die vallen zo weg en het tafereel roept als het ware van harte welkom. De weg is vrij, God is verzoend, de rekening is betaald, je zonden hoeven je niet meer bij God weg te houden. Gods lieveling is in jouw plaats gestorven en betaald is betaald. Net zoals de Berlijnse muur wegviel en open was en mensen elkaar in de armen vielen, zo staat hier, ik hoop dat je dit meemaakt, zo staat hier God met zijn armen uitgespreid en roept hij de mensen toe, kom, want alle dingen zijn gereed. Wij staan op Golgotha en wij kijken vanavond mee. Vanmorgen mee, dit indrukwekkende gebeuren. Je kunt het niet aan je laten ontsnappen. De duisternis, de Godverlatenheid, zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid, zo alleen, verwond roept hij, mijn God, waarom verlaat u mij? En nu dat gescheurde gordijn, wat als het ware de open toegang laat zien. En de vraag is nu, bijna aan het einde van de preek, hoe reageren wij daarop? Want als iets duidelijk wordt uit het lijdensverhaal, is dat de mensen die op Golgotha stonden, reageren op Jezus. En ik wil je aan het slot van de preek een paar reacties laten zien, en dan aan jou vragen, aan de volwassenen, maar ook aan de jongeren, aan de kinderen die hier zijn, ik wil je vragen, op wie lijk jij nu het meest? Op welke groep mensen? De eerste groep die reageert, dat zijn de soldaten. Je vindt hen in vers 22 tot 24. Dat waren de mannen die Jezus naar het kruis hebben begeleid. En jongens en meiden, ik denk dat die soldaten, die hebben gewoon hun werk gedaan. Denk je niet? Dat deden ze wel vaker, iemand kruisigen. Deze keer was het wel wat bijzonder, want ze hebben nu heel erg de draak met Jezus gestoken. Ze hebben hem een soort koning genoemd. Ze hebben hem als een koning spottend begroet. Ze hebben hem geslagen, gespuwd. En ze hebben hem, vers 19, voor de grap aanbeden. Ze speelden een spelletje met Jezus. En nu ze Jezus zo aan het kruis slaan en daar die nepkoning in hun beleving zien hangen, hebben ze eigenlijk ook weer een beetje medelijden met hem. En weet je wat ze doen, jongens en meiden? Ze geven hem wijn te drinken. En terwijl Jezus daar aan het kruis hangt, vers 24, gaan ze een dobbelspelletje spelen, want de jas die Jezus droeg was best wel bijzonder, die was veel geld waard. Toen zeiden ze, oké, waarschijnlijk gaan we alle spullen van Jezus verbranden of weggooien, maar die jas niet. Die jas gaat niet naar de Milieustraat. Die gaan we verdobbelen. En dat doen ze. Hoe reageren deze soldaten op Jezus? Je zou kunnen zeggen, zij zien niets bijzonders in Jezus. Hoogstens een jas. En ze zijn ook helemaal blind voor wat hier gebeurt. Ze staan zo dicht bij het kruis, maar ze zijn er ook heel ver vandaan. Ik denk dat dat voor heel veel mensen vandaag in onze tijd geldt. Dat kan zelfs voor mensen in de kerk gelden. Je bent gewoon druk met je dagelijks leven. En als ik vanmorgen je aandacht vraag voor Golgotha, moet je misschien al heel erg je best doen om daar 50 minuten bewust bij stil te staan. Misschien zit je je wel een beetje te vervelen. Als dat komt omdat ik beter had moeten preken, dan ligt het aan mij. Maar als het komt omdat het verhaal je eigenlijk gewoon heel weinig zegt of heel weinig meer zegt, dan moet je je geen illusies maken en moet je je aansluiten bij de soldaten. Voor wie het gewoon een alledaags tafereel is, wat hier gebeurt. Je bent opgeslokt door het leven. En je weet het alleen met je hoofd dat Jezus de Zoon van God is. Je weet het alleen met je hoofd dat God het oordeel wat jij verdiende op zijn Zoon legt. Maar het heeft voor jou niet echt een boodschap. Ik heb hier opgeschreven, deze soldaten, ze huilen niet en ze juichen niet. Dat is het kenmerk van onverschilligheid. Je kunt niet meer huilen om je zonde en niet meer juichen om de vergeving van je zonde. Het gaat aan je voorbij. Dat is verdrietig. Als je je daarin herkent, moet je toch nog wel even blijven luisteren. Want ik denk ook dat ik dan wel iets tegen je te zeggen heb. Of dat dit verhaal iets tegen jou te zeggen, dat God iets tegen jou te zeggen heeft. Ik wil eerst nog even een tweede groep doen. Naast die soldaten vind je ook de religieuze mensen. Vers 31 en 32. Ze worden hier omschreven als overpriesters en schriftgeleerden. Dat waren mannen die rondom de tempel werkten en de Torah heel goed kenden. Zij waren opgegroeid met de waarheden over God. Wat vinden zij ervan? Wat vinden de religieuze mensen van dit kruisigingstafereel van Jezus? Nou, ze zeggen dit. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Laat hem maar van het kruis afkomen. Dan zullen we zien dat hij de Messias is. Religieuze mensen hebben, hoewel ze ermee opgevoed zijn, soms het minste begrip van het belang van het offer van Jezus. Ik heb me afgevraagd, hoe zou dat nou bij mij kunnen gebeuren? Ik ben ermee opgegroeid, met de boodschap van het kruis. Maar als ik geen zicht heb op mijn eigen toestand, niet van binnen echt besef dat ik een redder nodig heb, dan begrijp ik Golgotha niet. Je gaat het niet hardop zeggen in de kerk, zo goed zijn we wel opgevoed, maar je kunt van binnen gewoon denken, ik spreek tot kerkmensen, ik ben toch gewoon best een goed mens. Ik leef redelijk netjes, ik ken de Bijbel, ik ken de christelijke liedjes die we zingen, ik ga ook naar de kerk en vergeleken met mijn collega's ben ik eigenlijk best oké. Ik zit hier toch maar weer vanmorgen. Ik doe toch ook mijn best om mijn kinderen een beetje op te voeden. Maar Jezus die sterft voor jouw zonde, voor jouw ongerechtigheid. Jezus die, al was jij de enige mens op aarde, dan had Jezus ditzelfde offer moeten brengen om jou te redden van de toorn van God. Misschien is dat eigenlijk wel een beetje naar de achtergrond. Misschien vind je het wat pessimistisch, wat somber. Je verzet je tegen het kruis. Je denkt bij het volk van God te horen, maar je reactie op Jezus laat zien dat je niet bij het volk van God hoort. Misschien wel uiterlijk, maar niet innerlijk. Je bent, hoe gekristalliseerd ook, hoe christelijk je gedrag ook is, nog altijd verloren. Ik heb nu twee groepen gehad. De soldaten en de overpriesters. Ik ga jullie iets eerlijk zeggen. Ik heb bij beide groepen gezeten. Tussen mijn 15e en mijn 20e hoorde ik overduidelijk bij de eerste groep. Ik hield Jezus als een grove soldaat openlijk van mij af. Ik wilde het leven genieten en niet beperkt worden door die christelijke gevangenis. Ze voelden het voor mij. En toen een beetje mijn wilde haren verloor, toen ging ik horen bij de tweede groep. Ik ging weer naar de kerk. Ik kon ook wel wat praten over dat het belangrijk is dat je goed leeft en dat je je Bijbel kent en dat je de psalmen zingt. En ik was eigenlijk net gewoon een schriftgeleerde, joh. Ik las de kerkbladen van mijn ouders. Op een gegeven moment kwam mijn zus thuis en die zei dat ze Jezus had leren kennen. Toen zei ik, ho, 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 ho. Niet zo evangelisch. Ik wist heel goed hoe het werkte. Maar als je tegen mij gezegd had, Leander, je bent een zondaar en je hebt redding nodig. Jezus moest sterven voor jou. Dan had ik waarschijnlijk meewarig geknikt van, ho, wacht eventjes. Er is nog een derde groep, of een derde persoon, het is een eenling, vers 39. Dat is de hoofdman, de centurio. En ik bid dat de kracht van de Heilige Geest ons vanmorgen allemaal in deze groep plaatst. Als je er niet bij hoort, dat je je dan met deze man gaat vereenzelvigen. Dat je zegt, bij deze groep wil ik horen. Ook al ben je 8, of 12, of 14. Dat je vanmorgen zegt, bij deze groep wil ik horen. Dit is de laatste reactie, vers 39. Kijk naar hoe Marcus dit heel mooi beschrijft. Er staat, en de hoofdman over 100, die daarbij stond, tegenover hem, en zag dat Jezus zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods zoon. Wie is deze man? Ik denk dat deze man de leiding had over de kruisiging, over de 3 executies. En waarschijnlijk heeft hij zelf niet zoveel gedaan, maar zijn de soldaten vooral bezig geweest en heeft die centurio op een afstandje staan kijken. Hij moest het over zich bewaren. En op het moment toen het donker werd en Jezus aan het eind van die 3 uur dikke duisternis begon te roepen en te schreeuwen, toen heeft die jongens en meiden, heeft die centurio, die hoofdman als het ware, vanaf een afstandje naar het kruis staan kijken. Vers 39 zegt dat hij tegenover Jezus stond. Zie je dat? En de hoofdman over 100 die daarbij stond, tegenover hem. Hij heeft een plekje op Golgotha gezocht, waarbij hij het goed kan zien. En hij staat precies tegenover Jezus. Hij kijkt als het ware die gekruisigde Jezus in het gezicht. En hij heeft aandachtig gekeken. En ik denk dat je wel kan zeggen, zijn blik was gevangen door wat Jezus doorstond. En deze hoofdman werd niet gegrepen door het bloed. Dat zag hij vaker. Hij werd ook niet gegrepen door het lijden. Dat zag hij vaker. Nee, zijn oog was stevast gericht op die middelste man. En vers 39 zegt, kijk nog een keer naar dat vers. En hij zag dat Jezus zo roepend de geest gegeven had. Dus vooral dat laatste stukje op het kruis, dat heeft deze man aandachtig geobserveerd. En ik stel me dat zo voor, misschien heb jij daar een ander beeld bij. Maar ik denk dat hij gegrepen door die middelste kruisteling, die andere 2, die heeft hij nauwelijks gezien. Hij keek naar die middelste man, die daar als het ware beladen werd met de schuld van de wereld. En toen Jezus op het einde met luide stem, vers 37, riep en zo roepend de geest gaf, vers 39, toen Jezus uitgesproken was, toen begon deze man te spreken. Hij had die grote strijd gezien en hij besefte, hier gebeurt meer dan alleen een lichamelijk sterven. Hier vecht deze middelste kruiseling met een geestelijke realiteit, de schuld van de wereld. En toen Jezus zo riep, tetelestai, toen opende hij zijn mond en hij zei, waarlijk, werkelijk, ik weet het zeker, ongetwijfeld, deze mens was Gods zoon. Dit vind ik zo mooi. Een heidense man, die van toeter nog blazen wist, die beschrijft hier de kern van het evangelie. Deze mens, is een echte mens, was, wij kunnen zeggen, is Gods zoon. God is mens geworden in de vorm, in de persoon van Jezus. En die hangt hier aan het kruis. Er is een diepe overtuiging in zijn hart, gegrepen door de geest. Hij wist dat het waar was. Gods geest getuigt in zijn hart dat Jezus de Christus is. Deze heiden die er eigenlijk helemaal niet bij was. Hoe zouden zijn collega's gekeken hebben? Die soldaten die daar zo bij het kruis zitten, zo zitten te dobbelen. Die kijken zo achter zich. Waar heeft hij het over, joh? Gods zoon, een Romein die spreekt over de Zoon van God. Oké, nu het echte slot. Bij welke groep hoor jij? Lijk je op die spottende soldaten? Lijk je op die geestelijk onverschillige overpriesters? Of herken je jezelf in die centurio? Als je nu in je hart zegt, werkelijk, deze mens, Jezus, de Messias, is Gods zoon. Wat zou je zeggen onderaan het kruis? Je hoeft geen lang getuigenis te houden. Deze man zei het in één zin. Maar het komt wel diep uit zijn hart. Het is onder leiding van de geest en het is de kern van de zaak. Deze mens is Gods zoon. Jezus is het. Hij heeft het volbracht. Misschien kan ik het nog op een andere manier vragen. Ik neem je weer even mee van Golgotha naar de tempel. Je staat daar in het heilige, vlak bij die tafel van de toonbroden. En je ziet het gescheurde voorhangsel. De weg is vrij. Zou je naar binnen gaan? Zou je de oversteek maken? De mensen in Berlijn, die zagen dat de muur viel, dat mensen eroverheen gingen, dat die werd neergeslagen. Je had zeg maar op een kilometer afstand kunnen blijven staan, dan was je in het oosten en in het westen gebleven. Maar die mensen moesten de oversteek wagen. Mag ik dat aan je vragen? Heb je het gedaan? Heb je gelovig gebruik gemaakt van de Heer Jezus? Heb je hem erkend? Ben je gecapituleerd? Zeg je in je hart, hij is Gods zoon. De weg is vrij. Hij zegt tegen mij, hartelijk welkom. Kom dichterbij. Als je nog in grijs gebied zit. Als je je herkent in die eerste of in die tweede groep. Je hoeft jezelf niet op te poetsen. Je hoeft jezelf niet beter voor te doen. Vandaag is de dag dat de Zoon van God opnieuw aan jou vertelt. Ik ben in jouw plaats gekruisigd. Ik heb jouw misdaden, jouw woorden, gedachten en daden, die hele foute film van je leven, die heb ik gedragen. Wat aarzel je nog? Het evangelie zegt niet, knap jezelf op. Het evangelie zegt, waag de oversteek. Erken Jezus als de Zoon van God. Geloof dat God met hem in het oordeel ging en dat jij door Gods genade vrij bent. Ik stel voor dat we even stil zijn. En dan wil ik daarna met het gebed afsluiten. Heer Jezus, als wij spreken over uw lijden, dan zijn onze woorden te kort. En ik merk dat ook vanmorgen. Als ik hierover preek, dan voel ik me eigenlijk een hele gebrekkige schilder. Die maar heel moeilijk iets op het doek kan zetten van wat u daar deed en van wat dat betekent. Wilt u mijn en onze gebrekkigheid vergeven in het verstaan van de diepte van het lijden. Vergeef ons, Heer, onze oppervlakkigheid. Die vleeselijke vanzelfsprekendheid die zo in ons hart kan huizen. Of die geestelijke arrogantie, waardoor we het wonder van het kruis niet zien. Of niet meer zien. Ik kunnen soms jaren in de kerk zitten en de naam hebben van een christen. En in ons hart denken, het kruis is voor het begin, ik ben met andere thema's bezig. En de lijdende Heer Jezus Christus eigenlijk veronachtzamen. Wilt u ons dat vergeven, Heere God? En help ons om in ons hart, door de kracht van de geest, met Paulus te zeggen, ik zal mij voorzeker op niets anders beroemen dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dank u, lieve Heer Jezus, voor uw bereidheid om dit te doen. Dank u dat u bereid was om die Via Dolorosa te lopen en uw kruis te dragen. Dank u dat u zich liet spijker aan het hout dat u zelf geschapen hebt. Dat u zich liet uitjouwen door mensen die u zelf geschapen hebt. Dank u dat u bereid was om die rekening, die duizelingwekkende rekening van mijn zonde, dat u bereid was om die te omarmen. Dank u dat u niet bent teruggedeinsd toen het oordeel op u afkwam en u zwetend in Gethsemane worstelde met de wil van de Vader. Dank u dat u hebt doorgezet, Heer Jezus. Dank u dat u de moed had om op het kruis de volledige toorn van God over de zonde als in een beker in te drinken tot de laatste druppel. Vanmorgen zitten wij hier en wij beseffen, wij hadden daar moeten hangen. Of we nu een soldaat zijn of een overpriester, of we nu uit de wereld komen of uit de kerk. Wij hadden er moeten hangen. Maar vanmorgen zeggen we tegen elkaar, Jezus heeft er gehangen in onze plaats. En hij heeft gezegd, het is volbracht, het gordijn is opengescheurd, de weg is vrij. Ieder kan vanmorgen komen. En daarom komen we ook, Heer, met hoe we er ook bij zitten vanmorgen. Wat ons ook bezighoudt. We willen komen, we willen deze kans niet voorbij laten gaan. En we willen komen en knielen. En u erkennen, met deze centurio. Werkelijk, u bent de Zoon van God. U willen we echt aanbidden, ook met ons lied, Heer. Nu, we willen u echt aanbidden, we willen u de glorie geven. We willen wegkijken van onszelf en u verhogen. Want u bent God, u bent de Heilige van Israël. U troont op de lofzangen van uw volk. Hier zijn we. Vul ons met uw geest. En maak ons diepe liefhebbers van Jezus. En maak ons gehoorzaam. Laat ons leven onderstrepen dat we bij het kruis zijn geweest. Dat we in het Heilige der Heiligen hebben geknield. Laat ons leven het bewijs zijn, Vader, dat we u kennen als een God en Vader met wie we verzoend zijn door Jezus Christus. Geprezen zij uw heerlijke naam. In Jezus' naam. Amen.